Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
We believe that Europe must survive.
We now live in a world defined by raw power.
NATO has done absolutely nothing.
Der Kulturkampf der Magerbewegung ist nicht unsere.
If anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Je kan als Europese leiders de hele dag klagen of je gaat zelf even wat beter je best doen.
We have to be an independent Europe.
Which sometimes is too slow, for sure.
So, hey, good luck.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over Europa in een veranderende wereld. Met deze keer het zorgenkind Frankrijk. Want premier na premier sneuvelt, het parlement is tot op het bot verdeeld en ondertussen loopt de staatsschuld op tot recordhoogte. Hoe komt Frankrijk weer in beweging? En welke kant gaat het land op? De aanstaande presidentsverkiezingen lijken spannender dan ooit. Want ondanks haar miljoenenfraude met EU-geld kan Marine Le Pen zich gewoon opnieuw verkiesbaar stellen. En dat roept de vraag op, wat betekent een extreemrechtse president voor Europa? Mijn naam is Hadje Yacoubi en ik ben hier met Stefan de Vries, Europa-verslaggever voor onder andere Haags College en Frankrijk-deskundige, regelmatig ook te zien op Franse televisie. Stefan, super fijn dat je er weer bent.
Bonjour.
Bonjour. Ik wilde zeggen welkom, maar daar stopt een beetje mijn Franse kennis. Maar ik zal zeggen, de eerste uitzending weer na de zomerstop. Heb je een beetje een fijne vakantie gehad?
Ja, eigenlijk wel. We hadden ook gewoon door kunnen gaan met Café Europa, want er gebeurde zoveel.
Ja.
Dat die zomerstop eigenlijk misschien een beetje decadent was. Dus ik ben net als alle andere Europeanen ook decadent met vakantie gegaan, terwijl het continent in de fik stond en nergens meer water was. We ons einde tegemoet snellen, maar gelukkig wel met een aperol spritz op een Portugees strand.
Maar god, als je dan toch de wereld moet zien afbranden, dan het liefst op
dan
die manier.
Dan maar in stijl, toch?
Kijk, ja. Dat klinkt als een soort van geslaagde vakantie, als ik dat hoor. Maar je stipt wel even een heel wezenlijk punt aan, want ik denk voor veel Nederlanders die van plan waren om naar Frankrijk te gaan, pakte het totaal anders uit deze zomer, toch?
Ja.
Die zagen dus letterlijk hun vakantieplannen in rook opgaan. Daar gaan we het straks nog even over hebben, over die hittegolven die we hebben gezien. Maar eerst...
Het is ons gelukt.
Vandaag een fors verlies.
A huge mistake.
That's the big win.
We got a lot of losers, mostly losers. Winning is amazing.
De Europese winnaar en verliezer.
Ja, want deze podcast gaat niet alleen over Europa, maar ook over de Europeanen die het verschil maken. En daarom benoemen we elke week, zoals jullie weten, een Europese winnaar en verliezer. Dat kan een politicus zijn, maar het kan ook een Catalaanse kunstenaresse zijn, een Zweedse zeeman of een Oostenrijkse onderwijzer. Who knows? You name it and we have it. En mijn Europese winnaar zijn deze week de longen van Londense kinderen. Nou, dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar er verscheen deze week een super interessante studie naar de Londense milieuzone die was ingevoerd daar. Die was politiek ontzettend omstreden, veel kritiek, mensen die er tegen waren. Maar nu zien we dus in dat onderzoek dat sinds de invoering van die zone de longontwikkeling van kinderen dus gewoon super erg is verbeterd. Er was initieel... was het geval dat de longen van kinderen daar in die regio gewoon een achterstand hadden. Die ontwikkelden minder snel, die groeiden ook minder snel, hè, in de ontwikkeling. En nu zie je gewoon dat kinderen daar die hele achterstand hebben ingehaald sinds de invoering van die milieuzone. Voor mij is dat wel echt een grote winnaar, ook omdat, en ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt, Stefan, maar soms voelt klimaatbeleid zo abstract. En dan hebben we het over percentages en normen en over doelen in 2050. Maar ik denk, als ik dit zo hoor, tastbaarder dan dit kan je het niet maken. Gewoon kinderen die letterlijk gezonder kunnen ademen, doordat een stad ook schonere lucht heeft. Dus wat mij betreft toch een fikse winnaar voor deze week.
Ja, nou, meer bomen plaatsen in de stad, sowieso een goed idee. En ik denk dat de Nederlandse steden natuurlijk vergeleken met Britse steden al een stukje verder zijn, omdat er natuurlijk meer gefietst wordt.
Ja.
Maar ja, goed voor de Londense kinderen.
Ja, maar dan naar jou, Stefan, want jij hebt de eer, toch wel zeg ik bij jou als professional ranter, om deze week de verliezer aan te wijzen. Dus vertel.
Ja, een terechte verliezer, denk ik. Uber, het taxiplatform, kreeg van de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens een boete van bijna 825 miljoen euro.
Wauw.
Dat is de op één hoogste AVG-boete ooit. Uber liet namelijk algoritme beslissen of chauffeurs tijdelijk of definitief van het platform werden verwijderd. Bijvoorbeeld na een fraudeverdenking of na slechte beoordelingen. Ik weet niet wat jouw score is in de Uber-app, maar sommige chauffeurs die scoren niet zo goed. Nou, werden ze dus uitgegooid. Zonder menselijke tussenkomst verloren zij dus hun inkomen ineens. Uber krijgt daar nu een boete voor, noemt die boete buiten proportie. Gaat in beroep, logische reactie. Maar toch raakt de uitspraak de kern van het model van Uber. Want ja, dat doet altijd alsof chauffeurs zelfstandig zijn. Maar uiteindelijk speelt het algoritme van Uber de baas. Dus ja, de automatische piloot bleek voor Uber deze week best wel duur uit te pakken. Ja. Dus dat is de verliezer van de week.
Jezus, inderdaad. En ook wat je zegt over dat het op basis van beoordelingen ging. Het doet me een beetje denken aan die ene aflevering van Black Mirror. Dat in één keer de hele samenleving ingedeeld is op wat je score ranking is. En dat je daar gewoon materieel dan andere levensdingen in ervaart. Dus,
daar gaan we natuurlijk wel naartoe. Want als je iets laat bezorgen, dan soms krijg je van zo'n bezorger de vraag. Ja, kun je wel een bezorging achter... Kun je wel een bespreking achterlaten of een cijfer. En dat mag niet lager zijn dan een 9, ja. Want anders verlies ik mijn baan.
Ja.
Dus ja, tegenwoordig, absurd. Wat ik doe, ook als je naar een warenhuis gaat of naar een restaurant, je hebt je hielen nog niet gelicht en er ligt al een mail in je mailbox.
Ja.
Wat vond je van de ervaring bij ons warenhuis? Nou, wat ik tegenwoordig doe, is op die mailtjes reageer ik met een offerte. Ik wil natuurlijk best mijn mening geven.
Maar dan moeten ze er wel voor betalen. Kijk,
en als ze dan betalen, stuur ik daarna een tevredenheidsenquête.
Kijk.
Ja, ook ik moet mijn score hoog houden, anders word ik uit de maatschappij.
Ja, inderdaad. Kijk, dan zorg je ervoor dat je even nieuwe economie daarin creëert, Stefan. I love it. Smart thinking. Maar ik zou zeggen, we gaan lekker door, want dan is het nu tijd voor het hoofdonderwerp. We gaan het hebben over Frankrijk. Land ook waar jij lang hebt gewoond en gewerkt, Stefan. We noemden het net al even, hè? De Fransen die hebben een zware zomer. Hitterecord na hitterecord werd verbroken. En dan ook nog eens die hevige bosbranden. Even als je dat zo ziet over de zomermaanden heen, Stefan. Als voormalig Fransman en ook vader van Franse kinderen. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe heb je daarnaar gekeken?
Ja, het zou het arrogant zeggen als ik zou zeggen, het verbaast me niets. Maar ik ben gaan wonen in 1998 in Parijs en... De eerste echte hittegolf die we hadden was in 2003. Toen gingen er duizenden en duizenden mensen dood in Frankrijk. Nou, dat nooit weer. Toen was ik ook in Parijs. Dat was inderdaad een ontzettend hete zomer. Maar eigenlijk die episode die we toen hadden, daarvan zijn er deze zomer al 5 geweest. En in de loop der jaren dat ik in Frankrijk woonde, heb ik het iedere zomer toch warmer zien worden. En zeker in Parijs eigenlijk onhoudbaar in de zomer. Dus het is eigenlijk een logisch gevolg, of in ieder geval een logische reeks van temperatuurverhogingen, weersveranderingen. En het is natuurlijk heel scary dat in een kwart eeuw dat ik daar heb gewoond ongeveer, heb ik het klimaat echt zien veranderen. Dus het verbaast me niets, maar het verontrust me natuurlijk enorm.
Ja, ja. En heb je het ook het gevoel dat die extreme hitte de politiek verder op scherp zet?
Nee, dat is echt ongelooflijk eigenlijk, dat het klimaat op dit moment geen serieus onderwerp is in de politiek. De ruzies die draaien eigenlijk om de reacties. Dus hoeveel blusvliegtuigen hebben we wel genoeg brandweerbudgetten, allerlei gebroken beloftes op dat gebied. En dat is een terrein waarop de oppositie rechts en links kan aanvallen. Bij de politieke partijen nu in Frankrijk wordt dit onderwerp vermeden. Interessant genoeg, bij de kiezers niet, want die zijn echt veel ongeruster nu dan bijvoorbeeld een half jaar geleden. Waar de regering en de politieke partij het wel over hebben, is adaptatie. Dus airconditioning, geothermie, een recht op koele plekken, maar dus niet de aanpak van klimaatverandering. Het verbaast me enorm, maar het is dus kennelijk geen onderwerp in de politiek. Simpelweg denk ik, omdat de politieke partijen niet goed weten wat ze moeten en ook hun vingers er niet aan durven te branden. Want ja, aanpak van klimaatverandering gaat enorm veel geld kosten. En dat is er nu juist niet.
Ja, wat absurd is, want we weten ook dat het veel minder geld kost dan de effecten van klimaatverandering door laten woeden. Maar je zegt dus eigenlijk de oorzaak van het probleem, dus hoe gaan we klimaatverandering tegen, hoe gaan we meer klimaatbeleid uitvoeren? Daar blijft iedereen van weg. Maar adaptatie, dus hoe kunnen we dealen met die hitte die dan toeneemt? Inderdaad, airconditioning, witte daken, bebossing. Daar hebben ze het dus wel over. Maar Ik had wel iets gezien over dat de Groenen wel de regering falend hittebeleid verwijten. Toch iets van een reactie dan?
Ja, nou, het probleem is dat de Groenen in Frankrijk nooit echt een hele relevante factor zijn geweest in de Franse politiek. Ze zijn behoorlijk marginaal in de stemmen. Ze hebben her en der wel wat zetels in de regio's, in de steden, ook in het parlement. Maar ja, ze breken nooit echt door. Het heet ook wel het groene plafond. Dat betekent dat sinds de presidentsverkiezingen in 1974, dus een halve eeuw, zijn de Groenen nooit boven de 5% uitgekomen.
Oh,
dus
wow.
Ze zijn er wel in de Franse maatschappij, maar ja, kennelijk toch te weinig invloed. Uiteraard zijn zij nu in paniek of luiden zij de alarmbellen, maar het is te weinig en het is te zacht. De andere politieke partijen, die blijven je liever ver vanaf.
Nou ja, dat is eigenlijk best interessant dat je dat zegt. En misschien kunnen we iets meer inzoomen op een beetje de politieke situatie in het land. Ik zeg dat lachend, omdat het met de politiek in het land sowieso al wat slechter gesteld is. Hè? We zien hoe verdeeld het Franse parlement is. Verdeelder dan ooit, sinds de vervroegde parlementsverkiezingen van 2024. We hebben dus nu vier blokken die lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus je hebt links, midden, conservatief rechts en extreem rechts. Misschien moet je zo meteen even het verschil nog tussen die twee uitleggen, Steven. Maar even, hoe zitten de verhoudingen tussen die partijen verder dan daar in Frankrijk?
Nou, het interessante is dat ze eigenlijk verrassend eensgezind zijn. Althans, in hun afkeer van elkaar.
Okay.
En van samenwerking, van wie dan ook. Dus daar zijn ze allemaal gelijk in. Het heeft ook te maken met de manier waarop de Franse politiek is georganiseerd. De president is de baas en het parlement speelt altijd een bijrol. Dan, als je kijkt naar de Franse maatschappij, men houdt van hiërarchie. Ze kunnen eigenlijk daardoor niet samenwerken, want het moet altijd iemand zijn die van boven naar beneden zegt wat er moet gebeuren. En dan kan beneden altijd klagen dat boven het niet goed is. En zo heeft eigenlijk niemand verantwoordelijkheid. Dus dat zie je ook in de politiek. Heel erg gericht op de leiders van, ja, niet eens partijen. Het zijn echt bewegingen feitelijk, want we hebben bijvoorbeeld Macron. Die heeft dan weliswaar zijn partij, maar volgend jaar is Macron weg en dan stort die partij waarschijnlijk ook in als een kaassoufflé. Dus er is een enorm autoritaire houding in de Franse maatschappij, ook in de politiek, waardoor samenwerken eigenlijk niet mogelijk is. Want een compromis, weliswaar een Frans woord, maar dat betekent dat je eigenlijk een nederlaag hebt geleden. Dus,
echt waar? Is dat de oorsprong van het woord?
Samenwerken is verlies. Dat is eigenlijk de kern van de Franse politiek. Ook eigenlijk van de Franse maatschappij, waarin veel mensen tegenover elkaar staan en liever niet met elkaar een compromis bereiken waarover iedereen ontevreden is, zoals in Nederland. Maar waarbij wel iedereen het gevoel heeft dat hij betrokken is.
Maar Stefan, als ik dit zo hoor, krijgen die partijen dan nog wel iets voor elkaar samen? Of komt er wat beweging in beleid?
Nee, absoluut niet. Het enige voorbeeld wat wel goed is gegaan is vorige maand de levenseindewet. Mag geen euthanasie heten, want daar zijn de Franse politici nog heel erg bang voor. Terwijl de Franse maatschappij in grote meerderheid voor is, zoals het systeem in Nederland en België. Maar goed, de levenseindewet, een belangrijk onderdeel van Macron, is een zeldzaam voorbeeld. En dat lukte omdat het ging om een gewetenskwestie van individuele parlementariërs, waar de fractiediscipline niet gold. Dus dat is er wel doorheen gekomen. Maar eigenlijk kun je zeggen dat die Franse assemblée in een soort padstelling zit, waarin geen enkele stap vooruit wordt gezet. Ook omdat er samenwerking wordt geschuwd.
Ja. Wat me trouwens opvalt, dat vind ik wel interessant. Dit is nu denk ik de tweede keer dat je een voorbeeld, een kort stuk, hè, dat we beginnen met ons gesprek, dat je noemt dat de politiek een heel andere soort van stance neemt, om het even zo te zeggen, dan waar het land klaar voor is. Dus ook eerder met de hittegolven heb je het over het feit dat het land het eigenlijk, dat je ziet dat mensen in het land zelf best wel gesprek en beleid willen op klimaatvlak, maar dat de politiek het schuwt. En hier wederom eigenlijk dat je zegt van, het land zou er best klaar voor zijn om het euthanasie te noemen, maar dat daar politiek weer een ander iets is. Gebeurt dat vaak, dat er zo'n grote discrepantie zit tussen politiek en de bevolking in Frankrijk zelf?
Ja, over het algemeen is Frankrijk, de Franse bevolking, behoorlijk conservatief in de oude betekenis van het woord. Dus ze houden graag vast aan wat ze hebben en ze willen niet graag nieuwe dingen proberen omdat ze bang zijn dat ze het oude kwijtraken. En dus dat is wel breed en dat is ook in de Franse politiek, van links tot rechts. Maar inderdaad, je noemt euthanasie, dat is toevallig een onderwerp waar ik me veel mee heb bezig gehouden, ook in Frankrijk, vaak aan debatten heb meegedaan. En dan zie je dat eigenlijk als je dan in een zaal zit met een paar honderd mensen, dat de grote meerderheid vindt het Nederlandse model of het Belgische model, dat eigenlijk ook in Frankrijk zou moeten bestaan. Dat is al jaren en jaren zo, maar de politiek durft er dus niet aan. Hetzelfde met klimaat, hetzelfde met hervormingen, hetzelfde ook met onderwijs. Dat zijn allemaal onderwerpen waar de Franse bevolking eigenlijk toch wel wat genuanceerder over denkt dan de regeringen en de politieke partijen. Ik weet niet precies hoe dat komt. Het kan te maken hebben met cliëntelisme, dat veel politieke partijen behartigen de belangen van kleine groepen. Er zijn nauwe banden ook, traditiegetrouw tussen de politiek en het bedrijfsleven in Frankrijk, veel meer dan in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld. Dus daar zou het mee te maken kunnen hebben. Maar het is soms gekmakend om te zien dat de kiezers wel iets willen.
Ja, en de politiek dan iets anders doet. Zeker denk ik als er grote thema's nog op tafel liggen waar overheen gebogen moet worden. Want als we daar heel veel naar gaan kijken, naar welke thema's eigenlijk belangrijk zijn voor Frankrijk om nu op te pakken, wat zou je zeggen dat de grootste uitdagingen zijn op dat vlak voor het Frans parlement?
Nou, het grootste probleem is de economie. Die is rampzalig. Ook door de slechte staatshuishouding. De werkloosheid stijgt. Het is heel erg lastig om aan een baan te komen. De jeugdwerkloosheid is enorm. Er werken heel weinig Fransen vergeleken met andere Europese landen. En die Fransen die werken ook nog eens veel korter. Dus dat betekent, als je het naar verhouding kijkt naar Nederland bijvoorbeeld, waar de beroepsbevolking ongeveer 10,5 miljoen mensen is, die is in Frankrijk 29 of 30 miljoen mensen voor 4 keer zoveel inwoners. Dus Frankrijk komt eigenlijk 10 miljoen mensen tekort die werken. Althans, die mensen zijn er, maar die werken niet. Nou, dat is een groot probleem. Bovendien is de loopbaan korter, want de mensen komen laat op de arbeidsmarkt en gaan er weer vroeg vanaf. Dus daarmee loop je jaarlijks echt voor je BBP honderden miljarden mis. En dat is structureel. Verder kampt het land met de problemen waar alle Europese landen mee kampen. En dat zijn de vergrijzing natuurlijk. Ja. Het klimaat hadden we net al over. Maar specifiek in Frankrijk ook nog eens de psychologie, zou ik zeggen. De totale burn-out van de hele Franse maatschappij. Waarbij men enorm veel gebrek heeft aan vertrouwen in zichzelf, in de ander en in de systemen. Dus er is veel wantrouwen. Mensen zijn negatief. Ik geloof dat zelfs, ooit een studie gezien, dat zelfs Afghanen nog positiever zijn over hun toekomst dan de Fransen. Daar is een soort algehele depressie. Nou, daar moeten de Fransen ook eens uit. Maar het is niet zo eenvoudig, hè? Want je moet een heel systeem veranderen. Dus de problemen, die zijn gigantisch.
Ja, ik wilde net zeggen, dat is geen licht rijtje aan zware thema's om omhoog te krikken. Dus de economie waar het slecht mee gaat, vergrijzing, mensen die eerder natuurlijk stoppen, klimaat. En dan on top of that psychologie. Misschien om dat rijtje dan helemaal compleet te maken, Stefan. Er lijkt nu dus ook vooral eindeloos geruzie te zijn over de nodige bezuinigingen in het land. Kan je daar iets meer over vertellen? En ook wat gebeurt er als ze daar er niet met elkaar over uitkomen?
Ja, de bezuinigingen die nodig zijn, die zijn echt enorm. Het begrotingstekort nu van Frankrijk loopt tegen de 6%. Nou, dat mag volgens de Europese regels 3% van het BBP zijn. Dat gaat dan over tientallen miljarden. Als je dat op die 3% zou willen uitkomen. De staatsschuld moet teruggedrongen worden. Nou, dat lukt ook niet. Hebben we het ook over tientallen miljarden. Dus je moet radicaal snijden in de overheidsuitgaven. Maar een groot deel van de Fransen is afhankelijk van overheidsgeld. Dus dan kom je meteen in de problemen. Yeah. Dus het is een slang die zich in de eigen staart bijt. het is bijna niet te doen. Maar die bezuinigingen zijn echt broodnodig. Frankrijk is de op ene grootste economie van Europa. De staatsschuld loopt heel snel op. Staat nu op 118%, dus bijna het dubbele van wat mag in Europa.
Wel.
En ja, als ze er weer niet uitkomen over een begroting voor volgend jaar, dan treedt er een speciale wet in werking. Dan gaat de belasting innen en lenen gewoon door, maar gebaseerd op de cijfers van vorig jaar. Dus niet geïndexeerd voor de inflatie, niet op andere manieren toegepast. En dat is een noodwet die is eigenlijk bedoeld voor een paar weken. Maar de Belastingdienst die heeft vorige week gewaarschuwd dat die situatie nu 9 tot 12 maanden kan gaan duren. Omdat de verkiezingen ertussen vallen. Oh, niemand durft dan echt iets te gaan doen.
Yeah.
En dat betekent dat belastingschijven ook niet worden geïndexeerd. Nou, dat denk je, goed voor de belastingbetaler. Overigens ook een groot probleem in Frankrijk. Minder dan de helft van de Fransen betaalt inkomstenbelasting. Omdat de mensen gewoon niet genoeg verdienen. Dus als je inkomstenbelasting wel betaalt, ja, dan zit je echt al aan een behoorlijk hoog inkomen. Maar goed, dat wordt dan niet geïndexeerd. Nou, leuk voor de belastingbetaler, maar uiteindelijk moet hij dan toch betalen, want de overheid heeft geen geld meer. Gemeenten krijgen geen investeringsgeld. Defensieprogramma's die kunnen niet worden uitgebreid. En nu heel belangrijk, landbouwsteun. Een heel prestigieus project, de Winterspelen van 2030... loopt dan vertraging op. Dus het wordt alleen maar erger. Dus het kan dat er geen begroting komt, maar dan kom je in deze situatie. En economen schatten dat dan minstens 0,5% van het BBP gaat kosten. En als je een groei hebt...
Van Frankrijk.
Ja. Dus als je een groei hebt van 0,5% tot 1%, wat ongeveer voor volgend jaar gepland is, ja, dan dat betekent dat je geen groei hebt. Dat is natuurlijk.
Dat is desastreus. En ik hoor je dus ook zeggen dat het misschien best aannemelijk is dat we in die situatie komen met die speciale regeling, omdat het dus zo is dat niemand zich voor de verkiezingen wil branden aan het doorvoeren van fikse bezuinigingsmaatregelen. Maar even, Stefan, als ik jou dat zo hoor zeggen, gemeenten die geen investeringsgeld meer krijgen, belastingschijven die niet worden geïndexeerd, mensen schuiven dus omhoog zonder meer te verdienen. Even dat allemaal bij elkaar opgeteld. Als we in dat scenario gaan komen, wat betekent dat dan voor Europa? Dreigt er dan een nieuwe eurocrisis of waar moet ik aan denken?
Nou, het punt van Frankrijk is dat het too big to fail is. Hè? Wat we ook in de bankencrisis zeiden. Dat we de banken moesten redden omdat ze te groot zijn. Wat betekent het voor Europa? Het gaat nu voor Frankrijk over 64 miljard euro rentelast per jaar, 74 miljard. Dus dat is 1,5 miljard per week wordt uitgegeven aan rente, niet eens aan aflossing. Dat is geld dat je niet kunt investeren, niet in onderwijs, niet in infrastructuur, niet in zorg. Dat raakt natuurlijk ook de Europese economie. En die rentelasten gaan omhoog omdat heel veel leningen zijn afgesloten tegen ongeveer 0%. Hè.
Ja,
5, 6, 7 geleden was de rente bijna 0. En dat moet nu worden vervangen door 3%. En dan hangt het ook af van de definitie, wat is een eurocrisis? We zitten in de euro allemaal in hetzelfde schuitje, maar we gedragen ons allemaal alsof we elk in een individuele kajak zitten.
Ja.
En dat is niet zo. En het probleem hier in Frankrijk is niet zozeer het niveau, want het is ook een grote economie. Er zijn nog steeds investeerders die obligaties willen kopen van Frankrijk. Heel veel staatsschuld is wel in buitenlandse handen van Frankrijk. Dus dat meer dan andere landen. Dus dat is op zichzelf kan het een risico zijn. Maar op zichzelf zou het land die schuld moeten kunnen dragen en financieren. Maar het probleem van Frankrijk is niet zozeer het niveau van die schuld, maar wel de richting waar het land naartoe gaat. En dat is van kwaad tot erger. Mocht Frankrijk ooit niet in de situatie komen waarin ze niet meer die rente kunnen betalen, dan gebeurt er natuurlijk iets heel anders. Maar ja, vooralsnog is dat niet zo. Wat je
heel
wel
kort,
ziet.
Heel kort, wat gebeurt er dan?
Ja, dan zitten we in de shit. Of in het Frans, dans la merde.
Ja, even zachter.
Maar het is een structureel probleem. Dus Frankrijk investeert niet genoeg.
Ja.
En dat raakt natuurlijk ook de
precies. En daarbovenop hoor ik je eerder dus al zeggen, er is een heel breed scala aan thema's die opgepakt moeten worden. Hè? Van vergrijzing tot aan de economie, klimaat, de psychologie van het land, zeg je. Nou, dan zit deze hele financiële begrotingskwestie eronder. Een impasse eigenlijk, omdat niemand echt zijn handen daaraan durft te branden voor de verkiezingen. Daarbovenop heb ik je al horen zeggen dat het vertrouwen in de politiek. Dat dat ook niet heel erg goed zit in Frankrijk. Heb je het gevoel dat deze totaliteit aan een impasse, dat dat de Fransen verder in de handen van radicaal rechts duwt? Ik bedoel, het radicaal rechtse Rassemblement National, die doen het heel goed in de peilingen.
Ja, nou ja, eigenlijk is de Fransman, als je kan generaliseren, afgehaakt. 78% heeft geen vertrouwen meer in de politiek. Ze geloven het allemaal wel. Niemand kan er wat van bakken. Dus dat is voor alle politieke partijen, ook Rassemblement National, slecht nieuws. Want kijk, de opkomst van RN is al decennia aan de gang. Het is lang niet meer de partij van de boze buitenstaander.
Ja.
Vroeger ging je echt niet zeggen dat je op Front National stemde, maar dat is echt helemaal voorbij. Het voordeel van het RN is dat het de enige partij is die niet gefaald heeft, omdat ze nooit geregeerd heeft op landelijk niveau. Er zijn 3 premiers in 2 jaar geweest. De begroting is er niet doorgekomen vorig jaar, maar alleen met een noodmaatregel door de regering. Dus het RN staat erbij en kijkt ernaar en is de lachende derde. Dus dat is het voordeel. Maar over het algemeen, ja, de kiezers, ze geloven het wel.
Ja, ze zijn afgehaakt. We gaan zo meteen ook verder praten over die aanstaande presidentsverkiezingen, Stefan. Maar eerst
de luisteraarsvraag.
Ja, want elke aflevering stellen we een vraag van een luisteraar. Dank aan iedereen voor het insturen. En deze keer is dat een vraag die gesteld is door Jaap. En Jaap die wil weten, Frankrijk heeft net zoals de rest van Europa aan Trump beloofd 5% van hun BBP te gaan investeren in veiligheid. Hoe gaat dat lukken als ze nu al zo'n groot begrotingstekort hebben? Dat is misschien toch wel ook inderdaad een hele actuele vraag in deze tijd.
Ja, het antwoord is heel kort. Niet.
Ja.
Dat gaat niet lukken. Er is geen geld. Defensiebegroting gaat wel omhoog. Maar niet genoeg. Frankrijk blijft toch behoorlijk bescheiden. Het heeft nog steeds een van de grootste legers natuurlijk van Europa. Eigen kernwapens. Maar die 5% gaan ze zeker niet halen. Die 5% is dan inclusief uitgaven voor infrastructuur bijvoorbeeld.
Ja,
3,5% moet dan echt aan defensie.
Ja.
Nou, ze komen dit jaar net boven de 2%. Maar voor de rest, er is echt geen geld meer.
Ja, nou dan gaan wij in de gaten houden wat dat geopolitiek vervolgens dan weer met de verhoudingen gaat doen. Maar dat is voor een volgende uitzending, want dan wil ik nu toch even terug met je naar die presidentsverkiezingen, Stefan. Ik bedoel, de eerste ronde, die gaat op 18 april komen. De 2 kandidaten die dan de meeste stemmen halen, die gaan door naar de tweede ronde op 2 mei. Nou, ja. Macron die heeft al 2 termijnen achter de rug, hè, dus die mag niet meer. Wat zien we dan nu nog van hem in Europa in zijn laatste jaar?
Ja, niet veel. Hij probeert natuurlijk nog steeds de Europese staatsman te zijn, zoals hij begon in 2017 met zijn speech in de Sorbonne. Zijn term strategische autonomie, nou, die is blijven hangen. Dat is dan misschien zijn enige nalatenschap, zou je kunnen zeggen. Hij is ook een van de initiatiefnemers samen met Groot-Brittannië van de Coalition of the Willing om Oekraïne te helpen. Maar als je kijkt naar de cijfers, ja, dan staat Frankrijk ergens op de 11e of 12e plek van landen die Oekraïne helpen. Dus hij probeert in Europa nog een beetje een staatsman te zijn, de Europeaan. In eigen land eigenlijk niet veel. Van de week kondigde hij een deal aan met Saoedi-Arabië dat er een manga-pretpark komt in een Parijse banlieue. Nou, dat is al misschien zijn enige concrete nalatenschap in Frankrijk van zijn 10 jaar dat hij president was.
Maar goed, dat is ook
wel. Manga's zijn leuk.
Ja, hebben we zeker weten. Leuk. Heb ik heel veel gelezen toen ik op de middelbare school.
Is toch mooi voor elkaar gekregen.
Ja, geweldig. Heerlijk ook hoe jij dat op je eigen toon altijd weer zo even heel optimistisch kan neerzetten. Maar toch, dus inderdaad, ik hoor je zeggen, Macron, die doet eigenlijk zijn aftreden van het toneel af. Nou ja, dan is de grote vraag natuurlijk, welke andere namen poppen dan op? Nou, een bekende naam in de Franse politiek, die zich dus toch wel verkiesbaar gaat stellen, dat is dus de extreemrechtse Marine Le Pen van Rassemblement National, waar we het net over hadden. Nou, zij is veroordeeld geweest voor miljoenenfraude met Europees geld, maar mag zich toch president, mag zich toch kandidaat stellen voor het presidentschap. Hoe zit dat, Stefan?
Ja, dat is eigenlijk een vreemde zaak, want Marine Le Pen en 20 van haar trawanten van de Rassemblement National zijn schuldig bevonden aan fraude. Miljoenen hebben ze gestolen van het Europese parlement. Daar was ze voor veroordeeld, in beroep gegaan. Het Hof van Beroep in Parijs heeft begin juli besloten dat die veroordeling blijft staan. 3 jaar cel hebben we het over, waarvan 1 jaar met een enkel band.
Jezus.
Maar een onderdeel van die eerste veroordeling was het feit dat zij onverkiesbaar zou zijn voor 5 jaar. Dat heeft het Hof van Beroep teruggebracht naar 45 maanden, waarvan 30 voorwaardelijk, waardoor ze dus in april inderdaad kandidaat kan zijn. Dat zal ze ook doen, heeft ze gezegd. Ik vraag me af of het juridisch, of er nog wat beren op de weg zijn. Het is natuurlijk moreel een hele andere kwestie. Zij heeft geld gestolen en veel ook. En dat die rechtszaken laten daar ook geen twijfel over bestaan. En toch denkt zij president te worden. Nou ja, het zal niet de eerste keer zijn dat Frankrijk een crimineel als president heeft. Kijk naar Nicolas Sarkozy. Ook enorm vaak al veroordeeld en in nog best wel heftige zaken die nog lopen. Maar goed, zij gaat meedoen. Dat is haar wens. Tegelijkertijd loopt haar cassatieberoep nog om ook die enkelband van tafel te krijgen. Want als dat straks bevestigd wordt, dan moet ze met een enkelband campagne gaan doen.
Ja.
Maar de feiten zijn zo zwaar en het bewijs is zo overtuigend dat ze weinig kans maakt. Ja, en dat betekent dat de Fransen dus een crimineel als staatshoofd krijgen die eigenlijk in de gevangenis had moeten zitten.
Ja, en dus met publiek geld er vandoor is gegaan. Maar ze geeft dus inderdaad aan dat ze zich opnieuw verkiesbaar gaat stellen. Dat deed ze in dit Franse 8 uur journaal.
Vous êtes ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
Even, Stefan, gegeven deze hele context, het nieuws staat er vol mee. Hoe groot zijn haar kansen dan, als mensen dit ook weten?
Ja, enorm groot. Dat is natuurlijk ook weer tegenstrijdiger van de kiezer. Zeker in Frankrijk, je kan veroordeeld zijn voor van alles en nog wat. En nog blijven mensen op je stemmen. De laatste peiling is dat zij 35-38% zou krijgen van de stemmen in de eerste ronde. En dan de nummer 2... hooguit 16-20%, dus echt een enorme voorsprong.
Hmm.
In de tweede ronde, tegenover welke kandidaat ze ook staat, dan zal ze het winnen met misschien 3-4% verschil. Maar desalniettemin staat ze nu op winst. We zijn nog een maand of 8 voor die verkiezingen, dus er kan nog veel veranderen. Maar de trend is duidelijk. Een Le Pen zal waarschijnlijk president worden van Frankrijk.
Wauw, dus je zegt echt een grote kans. Ondanks al dit nieuws, ondanks alles wat bekend is. Een grote kans. Nou ja, als we dan toch kijken naar haar tegenstanders, de andere kanshebbers. Wie zijn dat dan?
Ja, je zegt ondanks al die rellen. Je kan ook zeggen dankzij die rellen. Want zij kan zich natuurlijk positioneren als iemand tegen het systeem. Ze heeft ook meermaals afgeschilderd dat Franse justitie op een heksenjacht is. Die woorden kennen we ook uit de Verenigde Staten.
Ja.
Dat het een politiek proces was. En het kan zijn dat de kiezers denken van ja, het is wel zielig voor haar. Maar goed, de andere kandidaten, daar vroeg je naar.
Ja,
dat is een stuk of 20 zullen dat er zijn waarschijnlijk. Waarvan de meest in het oog springen is Jean-Luc Mélenchon. Dat is de leider van extreem links. Die maakt in de peilingen goede kans om in de tweede ronde te komen. Dus dan zouden we een confrontatie zien tussen extreem links en extreem rechts. Op zichzelf al interessant, pak de popcorn er maar bij, zou ik zeggen. En de andere kandidaat die een kans maakt is Edouard Philippe. Die leidt nu de conservatieve rechtse beweging Horizon. En hij is oud-premier. Hij was de eerste premier van Emmanuel Macron. Die doet het ook goed. En al die anderen die krijgen wat kruimels tussen de 10-1%. De Franse presidentsverkiezing is vaak een soort freakshow waarbij politici van wie je nooit wat hoort, 1 keer in de 5 jaar ineens van zich laten horen. En
opduiken.
Dan en over de plicht van het land en het dienen van de natie. Maar ja, vaak zijn dat toch allemaal figuranten. Dus de grootste kans maakt een confrontatie tussen Marine Le Pen en Edouard Philippe of Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon.
Ja. Mélenchon of Philippe dus. Maar als ik dat zo hoor, dan is de kans dus inderdaad heel erg groot dat we een Le Pen als president krijgen. Even, voor deze podcast al helemaal, denk ik, Stefan. Wat zou het voor Europa betekenen als we een Le Pen aan het roer hebben?
Ja, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat dat het einde is van het Europa zoals we dat nu kennen. Vooral ook omdat de Franse president het staatshoofd is met de meeste macht ter wereld van alle democratieën. En het buitenland en het Europa-beleid is in Frankrijk het domaine réservé, dus het gereserveerd domein van de president. Daar heeft de assemblée heel weinig over te vertellen. Zij of hij maakt de dienst uit. Le Pen is wel afgestapt van de Frexit de laatste jaren, want ja, dat ligt niet meer zo lekker bij de kiezer. Maar feitelijk wil ze dat nog steeds. Ze wil namelijk een referendum invoeren, eigenlijk al direct als ze haar ambt begint, dus in mei volgend jaar, volgende zomer dus eigenlijk, een referendum om nationale wetten boven Europese wetten te stellen. En ja, dat betekent feitelijk dat je uit de Europese Unie stapt, want dat is nu juist een van de basisregels van de EU. Dat het Europese recht gaat voor nationaal recht. Dus dat verandert dan al. Waar het ook meteen bijt is de unanimiteit. Volgend jaar moeten we de meerjarenbegroting aannemen van ongeveer 2000 miljard. De eindfase van die onderhandelingen valt samen met haar eerste jaar. Daar zou ze tegen kunnen stemmen. Nou, dan hebben we ook een groot probleem. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding met Oekraïne, Moldavië, de Westelijke Balkan. Voor het verlengen van de Rusland-sancties. Dan gaat Frankrijk dus veranderen van ja, toch een motor af en toe nu in de Europese samenwerking naar echt een rem. Omdat we die unanimiteit hebben en een Frans nul is dan genoeg. Ze wil ook minder afdragen aan de EU. Nou, dat is interessant, want Frankrijk is ook de grootste ontvanger van de Europese landbouwsteun. Ga dat dan maar weer uitleggen aan je boeren. Kortom, ze wil ook Frankrijk uit een commandostructuur van de NAVO. Dus er gaat echt heel erg veel veranderen. En ik heb nog niet de indruk dat de andere Europese regeringsleiders in de gaten hebben wat de impact zal zijn van het president Le Pen.
Ja, want inderdaad, als ik je zo hoor zeggen, dan is het Europa, dat zoals we dat kennen, dat is dan voorbij. En van een motor naar een rem, dat betekent nogal wat in die zin. Heel kort dan toch, Stefan, als we vooruitkijken naar de komende verkiezingsperiode, is er dan nog iets waar je met enig gevoel van spanning naar kijkt? Of is het voor jou wel duidelijk hoe dit gaat lopen?
Nou, de campagne op zichzelf wordt natuurlijk heel interessant, omdat iedereen zal proberen om Marine Le Pen onderuit te halen. Maar ja, zij heeft toch de wind mee. Het gesteggel over de begroting en de staatsschuld wordt ook heel belangrijk. Ja, ik zie het somber in toch voor Frankrijk. Ik zou zeggen, laat de Europeanen ingrijpen in Frankrijk. Want de Fransen zelf hebben wel bewezen dat ze het gewoon niet kunnen. Dat is misschien hard, maar het zit muur en muur vast. En alleen een buitenstaander kan misschien nog iets doen. Nou, dat zie ik niet gebeuren. Ik heb het zelf al te druk om dat op me te nemen.
Jij moet deze podcast opnemen met mij. Dus.
Ja, precies. ik ben gelieerd aan Café Europa. Veel beter dan aan de République Française. maar ja, ik het advies van de Vries voor La France is de inboedel verkopen, het licht uitdoen en probeer het nog eens een keer ergens anders opnieuw. Ja. Maar het verbaast mij echt hoe weinig, we hebben het er nu over, maar hoe weinig dit op de agenda staat van de andere Europese regeringsleiders.
Ja, nou, wij gaan het in ieder geval in de gaten houden hier en kijken hoe dat verder ontwikkelt. Maar nu.
We need to stand up and need to fight for a European sovereignty.
We have to be an independent Europe.
We must stand on our own two feet.
Is het tijd voor Europa op eigen benen? Want om ons zelf staande te houden in deze geopolitieke chaos, kan Europa niet meer leunen op anderen. We moeten dus zorgen voor onze eigen defensie, onze eigen economie en eigen technologie. En elke aflevering checken we daarom in bij onze in-house Europa-experts van de Universiteit van Maastricht met de vraag: hoe staat het ervoor met onze strijd voor Europese onafhankelijkheid? En deze keer spreek ik met Yves Rijkers, hoofddocent internationale relaties, over de Europeanisering van de NAVO. Want Yves, waarom is dat volgens jou nu zo hard nodig?
Hoi Hajar. Het is natuurlijk al langer duidelijk dat de Trump-administratie nog maar heel weinig voelt voor bondgenootschappen zoals de NAVO. Je herinnert je de dreigementen om Groenland te gaan annexeren?
Ja.
Recent nog waren er de dreigementen van Trump aan de regering Sanchez dat hij de Spanjaarden wel eens even uit de NAVO zou zetten. Terwijl er binnen de NAVO, binnen het verdrag van de NAVO, helemaal niet zo'n clausule bestaat. Maar goed, Trump heeft wel vaker lak aan regels en procedures.
Ja.
Maar deze zomer heeft het allemaal nog een extra dimensie gekregen. Je moet weten dat het Pentagon momenteel bezig is aan een evaluatie van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het buitenland. Dus ook in Europa. Mm. En verwacht wordt dat troepen teruggetrokken zullen worden uit Europa. Je zou dan denken, rationeel gezien, dat dit gebaseerd is op een dreigingsanalyse of een strategische analyse, maar niets lijkt minder waar. De Trump-administratie, hou je vast, heeft een vragenlijst rondgestuurd naar de NAVO-lidstaten. Een vragenlijst wat in mijn ogen ook al diplomatiek behoorlijk ongezien is. En die vragenlijst, Bloomberg heeft ze kunnen inkijken, die stelt toch wel een aantal heel bizarre vragen.
Zoals?
Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of de NAVO-lidstaten in kwestie de Amerikaanse oorlog in Iran steunen, of ze het Amerikaans buitenlands beleid steunen, of ze de Amerikanen al openlijk hebben tegengewerkt. Er wordt bijvoorbeeld ook gevraagd naar wat de visie is ten opzichte van het koop-Europees principe van de Europese Commissie om militaire aankopen in Europa te gaan doen.
Wow.
Eigenlijk kan je dit lezen als een soort van loyaliteitsvragenlijst aan Trump dan wel aan het bondgenootschap.
Ja, en om die reden zeg je inderdaad, en denk ik heel terecht en absurd inderdaad, een soort van loyaliteitstest vragenlijst, wat je zegt. Om die reden zeg je dus eigenlijk des te belangrijker dat we ze nu als Europa met elkaar ervoor zorgen dat we samen sterker staan op dat vlak. Nou, we hebben het deze uitzending over Frankrijk, toch inderdaad een van de grootste en belangrijke spelers hier op het continent. Als we dan naar Frankrijk kijken, hoe staan zij ook historisch gezien tegenover het Amerikaans leiderschap in de NAVO?
Ja, Frankrijk is vanuit historisch oogpunt bijzonder interessant natuurlijk. Het is bij uitstek de NAVO-lidstaat die zich openlijk en expliciet verzet tegen Amerikaanse hegemonie binnen het bondgenootschap.
Ja.
Die historici onder ons zullen wel herinneren dat in 1966 Frankrijk onder het militaire commando van de NAVO is uitgestapt. Dat was onder Charles de Gaulle. En ze zijn er pas in 2009 terug tot toegetreden. Dus voor Frankrijk is die Amerikaanse hegemonie altijd wel al een doorn in het oog geweest.
Ja.
Je zal je ook herinneren dat Macron, en dat was een beetje het refereert aan wat Stefan eerder zei, dat staatsmanschap, of althans die poging om tot staatsman over te komen, mm-hmm. in het voorjaar nog een speech heeft gegeven tegen de achtergrond van een Franse nucleaire onderzeeër.
Ja, hebben we allemaal gezien.
Ja, ze zouden de nucleaire paraplu wel willen uitbreiden over de rest van Europa. Dus dit speelt natuurlijk wel enigszins in die kaart van een sterkere Europese defensie en die Franse agenda daarin. Dus het is ook wel af te wachten hoe dat landen als Frankrijk hierop gaan reageren.
Ja, maar even dan, als we dit allemaal bij elkaar optellen en al helemaal die absurde Amerikaanse vragenlijst, denk je dat het onder de streep de Europese landen dan verder uit elkaar brengt? Of brengt het ons juist dichter bij elkaar onderweg naar die route die jij eigenlijk ook bepleit, dat we meer samen met elkaar dit gaan oppakken?
Ik hou mijn hart toch een beetje vast, Hajar, omdat die vragenlijst die is gestuurd naar de lidstaten individueel, dus iedereen kan erop antwoorden wat ze willen. En het grote probleem van Europa is al langer, dat is niet financiering van defensie, maar het is wel dat we al te vaak in verdeelde slagorde optreden. Dus ik denk dat een gecoördineerd antwoord bieden op dit soort fratsen, en er zullen er waarschijnlijk nog wel komen, is echt wel van belang. En het vergroot nog eens die urgentie om door te duwen voor die Europeanisering van de NAVO.
Ja, dus ik zou zeggen tegen al die lidstaten, luister naar Café Europa en naar Yves Rijkers van de Universiteit Maastricht. Dankjewel dat je bij ons wilde inbellen.
Graag gedaan.
Goed, dan is het tijd voor de laatste ronde en die brengen we altijd door aan de door Mathieu zo geliefde leestafel. Elke week tippen we een boek dat je moet lezen. En Stefan, ik ga bij jou beginnen, want wat is jouw boekentip voor deze week?
Ja, ik had deze zomer bij me het boekje De Terugkeer van Oorlog van Martijn Kitsen. Een hele sympathieke en erudite hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Maar hij is zelf ook militair geweest, meegedaan met VN-missies en NAVO-missies. Een interessant boekje, De Terugkeer van de Oorlog. Het komt erop neer dat na de val van de muur dachten we in Europa wel dat de grote oorlogen tot het verleden behoorden. We schaften de dienstplicht af, althans de opkomstplicht. De bezuinigingen werden gedaan op defensie.
Ja.
Er kwamen beroepsmilitairen en Martijn Kitsen laat zien hoe gevaarlijk comfortabel die gedachte eigenlijk was. Want de oorlog is weer terug in Europa. Maar ook dichter bij huis, hè, in de vorm van cyberaanvallen, sabotage, drones, desinformatie. En dit essay gaat niet over hoe geweldig de oorlog is, maar het is een pleidooi voor de vrede. En Kitson's boodschap is horen we wel vaker. Wie de vrede wil bewaren, moet begrijpen hoe de oorlog werkt.
Ja.
En zich daar ook op serieus voorbereiden. Het is niet dik, dus je leest het zo uit.
Ja.
Maar het is super interessant en geeft een goed beeld van ja, hoe we er nu voor staan. Vanuit dus de blik van een voormalig militair en nu hoogleraar.
Ja. Dus jij zegt lezen inderdaad. Staat genoteerd, dankjewel. Ik heb ook een boekentip. Ik heb Europa van Safa El Ghanoussi als tip. En Europa is eigenlijk een beetje de Arabische uitspraak van Europa. En het is een heel mooi boek. Het is een roman die je meeneemt door Europa. Van Amsterdam tot aan Parijs. Maar ook een beetje buiten het continent naar Casablanca en Tunis weer. En je ziet eigenlijk die hele beleving van het verhaal door de ogen van migranten, door de ogen van kunstenaars. Eigenlijk mensen die een beetje als buitenstaander worden gezien. En in die hele zoektocht een beetje hun plek proberen te vinden. Proberen te aarden. Het is echt een mooi boek en ook bijzonder geschreven. Want het is dus niet een rechtlijnig verhaal dat je leest met één hoofdpersonage. Maar je springt eigenlijk steeds tussen verschillende personages, tussen verschillende steden, herinneringen, verhalen. Misschien moet je er heel even aan wennen op het begin. Dat had ik in ieder geval toen ik het ging lezen. Maar als je er dan eenmaal in komt, dan voelt het daardoor op een gegeven moment juist extra bijzonder. Omdat je een hele rijke wereld instapt. Met dus allemaal verschillende personen en verhalen. Dus ik zou zeggen, zeker de moeite waard om nog zo in die laatste zomerfase te lezen. Als men toch wat vrije tijd heeft. Dus ik zou zeggen Europa van Safa El Ghanoussi. Dan tip ik ook nog iets anders, want de State of the Union staat hier om de hoek. En het is de belangrijkste Europese politieke speech van het jaar. Waarin Ursula von der Leyen onthult hoe Europa de huidige geopolitieke chaos gaat aanpakken. En wij analyseren die speech met behulp van vlijmscherpe duiders zoals Europa-expert Carolien de Gruyter en oud-Europa-correspondent Romana Abels live vanuit perscentrum Nieuwspoort op 16 september. De toegang is gratis, dus kom vooral kijken. Kijk voor de tickets op de website van het Haagse College of in de show notes. En ik zou zeggen tot slot voor al die mooie boekentips die we geven, daar horen natuurlijk ook actiefoto's bij. Dus niks zo actievol als lezen. En die foto's die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op. We zitten op Instagram, Blue Sky en LinkedIn. En daarop kun je ook je vraag voor ons insturen. Mag je ook inspreken, dus doe dat vooral. En wie weet hoor je jezelf dan wel terug in de volgende aflevering. Stefan, ik zou tegen jou willen zeggen, dankjewel voor al je inzichten en tijd.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, dat kan ik dan nog wel weer zeggen. En ik zou zeggen, dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie gaan naar Annelies Hoelen en producer Chris Sturkenboom. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwspoort.